Geliefde gemeente, wat heeft de Heer Jezus gedaan op aarde? Hij heeft 33 jaar lang hier op aarde geleefd. Wat heeft hij al die tijd gedaan? Nou, daar staat niet zo heel veel van in de Bijbel. Zijn allereerste levensweken, daar staat iets van. Dat hij geboren is en dat hij naar de tempel gebracht is en dat hij naar Egypte gevlucht is of meegevlucht met Jozef en Maria. Dan lezen we een hele poos niks en dan lezen we nog één keer iets van zijn jeugd, dat hij 12 jaar was en naar Jeruzalem ging. En dan lezen we niets van hem totdat hij 30 was. Het hele stuk van zijn leven, daar staat niks over. We weten er wel iets van. Hij was de zoon van Jozef de timmerman. Het ging altijd zo in die tijd. De vader, zijn werk, was de zoon zijn werk. Jezus groeide daarop, dus hij werkte mee in het timmerbedrijf. Maar hoe dat gegaan is, we weten het niet. Vanaf zijn 30ste jaar komen we weer tegen. Wat heeft hij toen gedaan? Het belangrijkste wat hij gedaan heeft, was preken en mensen genezen. Daar lezen we van in de evangelie. Preken en mensen genezen. 3 jaar lang goeddoende. Tot zegen. Tot zegen voor de ziel en voor het lichaam. Maar dan gaan we naar de geloofsbelijdenis. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En dan, die opgegroeid is in Nazareth, die gepreekt heeft en wonderen gedaan. Nee, daar alles lezen we niets van. Al die 30 jaar wordt overgeslagen. En ook al die wonderen en dat preken van die 3 jaar wordt ook overgeslagen. Het wordt hiermee samengevat. Hier gaat het naartoe. Die geleden heeft. Dat is het enige wat over heel dat leven gezegd wordt. Die geleden heeft. Dat heeft ons wel wat te zeggen. En dat juist dat woord eruit gehaald wordt. Dat alle andere woorden en dingen vergeten worden. Tenminste in de kern dan. Natuurlijk in de Bijbel staat het niet voor niets. Wat er staat. Maar in de geloofslijn is bij de kern van het evangelie. Dat staat daar die geleden heeft. Wat betekent dat? Daar staan we nu bij stil vanuit zondag 15. Zondag 15 van de Heidelbergse catechismus. Daar lezen wij. Wat verstaat gij door het woordje geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven zou verwerven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft het iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven waren? Ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood van het kruis van God vervloekt was. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. Of uit de catechismus, van waaruit de prediking is. Onder dit woord, boven de preek staat, plaatsvervangend lijden. 3 gedachten, waarbij de eerste de langste zal zijn. En we volgen zo die 3 antwoorden en vraag 37 is uitvoeriger dan de andere 2. Plaatsvervangend lijden, heel zijn leven, onder Pilatus en aan het kruis. Dus plaatsvervangend lijden. Heel zijn leven. Onder Pilatus. En aan het kruis. Dus als eerste plaatsvervangend lijden. Heel zijn leven. Wat verstaan wij door het woordje geleden? Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Dan staat er dat hij de ganse tijd van zijn leven geleden heeft. De hele tijd van zijn leven, vanaf het eerste ogenblik tot het laatste ogenblik. Het was één lijdensweg. Ik noemde het net bij de inleiding al. Hij heeft ook van alles gedaan. Hij heeft ook vreugden gehad. Er waren mooie dingen in het leven van de Heer Jezus. Hij heeft het goed gehad bij Jozef en Maria. Hij heeft vrienden gehad die om hem gaven. Hij heeft vreugde gehad in de gaven van God. In de schepping. In eten en drinken. Al die dingen waren er. En toch kun je zijn leven samenvatten met lijden. Zijn leven was lijden. Waarom? Terwijl je dus niet kunt zeggen dat hij de allermeest ellendige mens geweest is die ooit geleefd heeft. Er zijn echt wel mensen op deze wereld die een moeilijker leven hebben gehad zo gedurende 33 jaar uitwendig gezien dan de Heer Jezus. Mensen die opgegroeid zijn zonder vader en moeder. Door de vader en moeder verstoten of mishandeld. En dat trauma dragen ze leven lang mee. En ze raken verslaafd en depressief. En ze hebben geen vrienden. En noem maar op. En er zijn mensen voor wie dit leven nauwelijks een spoortje licht en een spoortje vreugde biedt. Zo was het bij de Heer Jezus niet. In dat opzicht kun je niet zeggen dat Jezus het meeste geleden heeft van alle mensen ter wereld. En toch kun je zeggen, er is nooit iemand geweest van wie het leven zo in het teken stond van het lijden als Jezus. Als er iemand weet wat lijden is, dan Jezus. Waarom? Daar zijn verschillende redenen voor. Het eerste is dat hij weet wat volmaakt is. Wij kunnen gewend zijn aan een wereld met gebrokenheid en soms toch het gevoel hebben dat dat gewoon is. De onvolmaaktheid van het leven, ja zo is het nu eenmaal. Maar dat is voor de Heer Jezus nooit zo geweest. Hij heeft altijd heel diep de tegenstelling gevoeld. God heeft alles zeer goed gemaakt. Maar de mens heeft de ellende zo over zich heen gehaald. Hij heeft zo die tegenstelling gevoeld tussen het zeer goede van Gods schepping en de ellende van dit bestaan. Ik geloof niet dat je kunt zeggen dat de Heer Jezus kleinzielig was en kleinzerig. En toch kun je zeggen, hij heeft elke pijn dieper gevoeld dan wij. Omdat hij wist, elke seconde wist hij het, dat het zo niet hoorde te zijn. Dat dat niet is hoe God het gemaakt heeft, waarvoor God de mens bedoeld had. Hij heeft pijn gehad, omdat hij geestelijk veel dieper keek. Zodra hij maar contact kon maken met andere kinderen, was hij anders. Alle kinderen zondigden. En ze keken hem er gek op aan dat hij dat niet deed. En de Heer Jezus altijd anders. Want de anderen waren zondige kinderen, kwajongens. En de Heer Jezus was dat niet. Wat zullen ze erom uitgelachen hebben, hoe vroom die was. Wat zal de Heer Jezus de pijn gedaan hebben, iedere zonde die hij zag. Het was lijden. Maar als de Heer Jezus om zich heen keek, was er nog meer. Hij zag niet alleen zijn eigen lijden, hij zag niet alleen de zonde, maar hij zag ook het lijden van anderen. Als wij het nieuws lezen en dan weer een hongersnood en dan weer een oorlog en dan deze ellende, dan die ellende, gaan we ons een beetje voor afsluiten. Dan wil je er niet al te veel over denken, want als je alles op je in laat werken, ja, dan word je niet goed van in je hoofd. Dat kun je niet aan. Maar de Heer Jezus die liet dat wel allemaal op zich inwerken. Hij kon zich niet afsluiten voor het lijden van anderen. Hij heeft niet alleen zijn eigen leed geleden, maar hij heeft geleden aan de nood van zijn naasten. Het allerbelangrijkste. Waarom kwam hij in de wereld? Hij zegt het zelf, zoals in Marcus 10, vers 45... De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Daarvoor kwam hij in de wereld. Er was geen andere reden dat hij in de wereld kwam dan omdat hij moest sterven. Of geen wezenlijkere reden. Als hij niet moest sterven, hoefde hij ook niet geboren te worden. Vanaf de eerste seconde van zijn leven was hij onderweg naar het kruis. Dus hoe lang heeft de kruisweg van de Heer Jezus geduurd? Niet een half uur of zo. Van Pontius Pilatus tot Golgotha. He, daar heb je nog wel natuurlijk in Jeruzalem de Via Dolorosa. De weg van het lijden. En toeristen kunnen daar nog, die nog vinden en over die weg lopen. En zich een beetje indenken in de lijdensweg van de Heer Jezus. Dan kun je denken, nou die Via Dolorosa, die kruisweg, die is een paar honderd meter. Maar dat is dan niet waar. De kruisweg van de Heer Jezus was 33 jaar. Heel zijn leven stond in het teken van dat lijden en sterven. Waarom dan? Dan komen we bij het opmerkelijke van dit antwoord. Als wij nou denken aan het lijden van de Heer Jezus, en zeker in de tijd waarin wij leven, hoe je nu in de wereld over het lijden van Christus hoort spreken, dan kan daarin best wel de nadruk liggen op het medelijden van de Heer Jezus. Nu komen we er ook nog wel op. Vanuit vraag 44 bijvoorbeeld. Dus als de Heer het geeft, dan zullen we nog wel horen over het medelijden. En dat is ook bijbels. Hij weet wat moeite is, je weet wat pijn is, je weet wat eenzaamheid is. En daarom kan hij ons te hulp komen in onze zwakheden. Die kant is er wel. Dus dat als je in nood bent, dat je lijden voelt, dat je weten mag, maar er is een hoge priester in de hemel, die weet ook wat lijden is. En die weet het toch beter en die kan mij zo troosten in mijn lijden. Maar dat wordt hier verzwegen. Er is nog een belangrijk iets in het lijden. Dat is ook bijbels. Het voorbeeld van de Heer Jezus. Het geduld dat hij had. Dat wij zijn voetstappen zouden drukken. En niet ons zouden wreken. Toen hij gescholden werd, heeft hij niet teruggescholden. Hij heeft het overgegeven. Nou, dat is een voorbeeld. Voor vervolgde christenen. Een voorbeeld voor iedereen die tegenstand ervaart. En wees geduldig zoals Jezus geduldig was. Dat is ook goed. Ook bijbels. Maar daarover zwijgt de catechismus hier. Wil je weten waarom Jezus moest lijden? Dat was plaatsvervangend. Dat is de kern. Dat is waarom hij naar de wereld kwam. Dat andere, het hoorde er ook bij. Maar dit is het grote doel. Nog een keer, Marcus 10 vers 45. De Zoon des Mensen is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Daarvoor kwam hij naar de wereld. Dat is wat in zijn lijden centraal stond. En daarom kun je zeggen, heel zijn leven stond in het licht van dat lijden. Heel zijn leven was hij ernaar onderweg om zichzelf te geven tot een losprijs, tot een rantsoen, tot een schuldoffer. Plaatsvervangend. Je kunt dat geïllustreerd zien aan het voorbeeld van Barabbas. Ik denk dat de kinderen dat verhaal ook wel kennen. Barabbas was een moordenaar. En hij zat in de gevangenis bij Pilatus en hij wist, duurt niet lang meer of ik moet gekruisigd worden. En toen kwamen de farizeeën en de schriftgeleerden in die morgen, vroeg in de morgen, met Jezus bij Pilatus. En Pilatus die dacht, ja, wat is hier nu aan de hand? En hij ging vragen stellen. En hij voelde wel aan, dit wordt heel ingewikkeld, ik moet een list bedenken. Toen zette hij daar Barabbas neer. Barabbas werd uit zijn cel gehaald, hij werd daar neergezet en daarnaast stond Jezus. En toen zei hij, kies maar, Barabbas, die moet sterven, dat is een moordenaar, die moet naar het kruis. Nu mogen jullie kiezen, wie wil je loslaten, Barabbas of Jezus? Pilatus had gehoopt, ze zullen wel kiezen voor Jezus dan. Als ze dan toch kiezen moeten, dan Jezus maar. Maar zo ging het niet. Ze kozen allemaal voor Barabbas. En Barabbas, die was de cel uitgehaald met de angst. Straks moet ik naar het kruis. Straks is dit de dag waarop ik aan het kruis gehangen ga worden. Maar toen stond hij daar en keek naar Jezus. En toen zag hij, ik niet, ik hoef niet aan het kruis, maar Jezus gaat aan het kruis. Wat dat met Barabbas gedaan heeft, daar hebben wij geen idee van. Maar het is wel een mooi voorbeeld. Barabbas zou daar moeten hangen aan het kruis. Maar er hangt geen Barabbas. Barabbas is vrij. Daar hangt Jezus. Er moest wel iemand hangen. Dat kruis stond er niet voor niks. Er moest wel iemand hangen. Barabbas kon niet zomaar vrij. Maar Jezus in zijn plaats. Nu was dat niet eerlijk. Daar komen we ook nog op. Vanuit vraag 38. Het was niet eerlijk, niet rechtvaardig van Pilatus. God deed het wel rechtvaardig. Maar het idee is hetzelfde. Ik zou daar moeten hangen. Jezus deed het. Ik heb het verdiend. Jezus kreeg het. Plaatsvervangend. In plaats van. Het avondmaalsformulier zegt het zo mooi. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij werd van God verlaten. Dat wij tot God zouden genomen en nooit meer door God verlaten worden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld. Dat wij van het gericht God zouden vrijgesproken worden. Wat wij verdienen, kreeg hij. En wat verdienen wij? Wij verdienen Gods toorn. Wij verdienen Gods vloek. En daar kun je zo snel zeggen, en dat, misschien als ik het zo aan u gevraagd had, had u precies hetzelfde gezegd. We zijn er soort aan gewend, maar het is wat als je dat bedenkt. En is wat als je dat daarmee eens gaat worden, als je zegt, ja, dat is ook zo. Wij verdienen Gods toorn. Zo zijn we toch niet vanzelf ingesteld. Dat geloven we niet automatisch. Want soms kun je nog chagrijnig worden als je alleen maar je teen stoot tegen de tafel. Dan zit je nog te kijken of je boos kunt zijn, want je verdient het niet om je kleine teen te stoten. En als je een paar dagen te lang ziek bent voor je gevoel, Dan kun je misschien al boos worden op God. Waarom ben ik nu ziek, net nu ik zo'n belangrijke toets had, of net nu ik zo'n fijne dag zou hebben? We kunnen zo snel boos worden, boos op anderen, boos op God, want we hebben eigenlijk het gevoel, we verdienen beter. Het is dan wel heel groot, hè, om te gaan belijden. Wij verdienen niet alleen maar een zere kleine teen, en je verdient niet 5 dagen koorts, maar we verdienen Gods toorn. Gods eeuwige toorn. Want zo is het wel. Gods toorn is niet maar even. Een soort schijn. Hij is wel even boos, maar daarna kijkt hij weer vriendelijk. Gods toorn is eeuwig, omdat onze zonde in zekere zin eeuwig is. Als wij God loslaten, dan laten we God ten diepste voor altijd los. Dan zeggen we ten diepste in ons hart, wij kunnen net zo goed zonder. Het liefst voor altijd zonder. En we gaan wel zondigen. En het liefst blijven we heel ons leven zondigen. En als wij de eeuwigheid de tijd kregen, dan gingen we eeuwig zondigen. Onze zonde is een eeuwige zonde tegen God. En Gods toorn over ons is een eeuwige toorn. Als je dan zo bent, dan hoef je nooit meer bij me te komen. En in plaats van mijn liefde, krijg je mijn tegenstand te bemerken. Dat is wat. Kunnen wij nooit echt beseffen. Als je echt voelt wat Gods toorn is, dan ben je al in de hel. Nooit kunnen wij echt beseffen de diepte van het oordeel van God. Je kunt wel geloven. Ja, ook niet uit onszelf, maar dat moeten we wel leren. Om het te geloven dat wij echt Gods toorn verdienen. We kunnen soms wel iets van beseffen, een glimpje of zo. En dan zeggen, Heer, het is rechtvaardig. Als u mij zou verdoemen, ik weet niet wat het is. Ik weet wel dat het zo vreselijk is. Als Gods nabijheid het allerbeste is wat je hebben kunt. Als je voelt dat een leven waarin je God kwijt bent, dat het allerergste is wat er hier op aarde maar zijn kan. Dan besef je ook dat het nog veel vreselijker is. Dat het onvoorstelbaar vreselijk is om verloren te moeten gaan. En dan toch te belijden. Ik heb het verdiend. Dan voel je tegelijk ook, dat is nu mijn allergrootste probleem. Als er iets is in het leven waar je een probleem mee hebt, is het dit. Dat je God tegen hebt. En zoals dat de geloofsbelijdenis zegt en de catechismus zegt. Als er iets belangrijk is in het leven van Jezus is, dat hij geleden heeft. Dan kun je dus ook zeggen, als er iets belangrijk is in je leven, dan is het dat je verloren moet gaan. En als je nou ziek bent, als je een paar dagen ziek bent, dan is het maar gewoon griep. Dan kan het soms al voelen alsof er niks anders meer is dan alleen maar griep. Alleen die ziekte, je kunt alleen maar liggen en koortsig zijn en dromen en woelen en je kunt nergens meer aan denken. Als je de boodschap krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, dan is er elke dag alleen maar die ene gedachte. Zou het toch nog goed kunnen komen? Maar dan moeten we goed bedenken, dat is niet ons hoofdprobleem. Nooit. Je ziekte. Welke zorgen dan ook. Allerdiepste is dit. God tegen. Maar dan ook het allerzaligste is dit. Daar kwam Jezus voor. Daarom kwam Jezus om te leven en te lijden en te sterven. Als er iemand is die de nood gevoeld heeft, dan is Jezus dat. En dan zijn wij soms zo ongevoelig. Dan horen we over de hel en we horen over de zonde en we leven maar gewoon verder. Maar de Heer Jezus is niet ongevoelig over onze nood. Hij kwam uit de hemel naar de aarde omdat hij zo diep besefte hoe erg dat is om verloren te gaan. En de Heer Jezus ging zelf verloren. Hij heeft geleden tot in het allerdiepst. heeft gevoeld, de enige manier dat mensen bevrijd kunnen worden van die vreselijke toorn van God, dat is dat ik het ga dragen. Die heeft het gedragen. De catechisme zegt het zo, hij heeft de toorn van God tegen het ganse menselijke geslacht gedragen. Heeft hij dan voor alle mensen geleden? Kun je tegen iedereen zeggen, joh, de Heer Jezus is voor jou gestorven. Nou, zo hoef je dat niet te zeggen. Om toch te kunnen zeggen, bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, is voor de zonde van de gehele wereld. Want die toorn van God is, om zo te zeggen, één toorn. Hij heeft eenmaal ten volle geleden. En dat hoef je niet op te delen in patjes, een stukje lijden, een stukje voor die, een stukje voor die. Nee, zijn hele weg, alles wat hij deed, was één dragen van die ene eeuwige toorn van God. Stel dat er maar één mens was waarvoor hij gestorven was. Dan had hij hetzelfde moeten lijden. Stel dat alle mensen op de wereld zalig werden, had hij hetzelfde moeten lijden. Zijn offer is een offer voor de voldoening van Gods toorn. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Daarom hoeft er nooit iemand te zijn die denkt, het kan niet voor mij. Op mij is God zo toornig. Voor mij heeft God zulke bijzondere reden om toornig te zijn. Daarvoor is het offer van de Heer Jezus niet geschikt. Dat kan niet. Want Jezus heeft de volle toorn van God gedragen. Ja, maar hij zal er nooit, het zal nooit voor mij kunnen zijn. Hij zal wel aan mij voorbij gaan. Dat hoeft nooit iemand te denken. Hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En de eenvoudige vraag is, hoor je bij de wereld? Ben je een zondaar die God kwijt is? Dan is het offer van Christus geschikt voor u. En dan is Christus gewillig. Twijfel niet aan de geschiktheid of gewilligheid van de zaligmaker. Al heb je zoveel reden om te twijfelen aan jezelf. Te twijfelen aan je gewilligheid om behouden te worden. We zijn niet zo gewillig om te geloven. We zijn niet zo gewillig om naar de hemel te gaan uit onszelf. Maar Christus is wel gewillig om zondaren te ontvangen. En is zo geschikt. Hij heeft geleden. Plaatsvervangend geleden. Dat wil zeggen, wat hij geleden heeft. Dat hoef je nooit meer te lijden. Als je het geloof op Jezus ziet. De toorn van God, die zo vreselijk is. Die is opgevangen. En die is totaal opgevangen en weggevangen. Om zo te zeggen, de Heer Jezus is geen zeef. Waar dan een deel van de toorn van God nog doorheen komt. En dan hoef je nog maar de helft te dragen of zo. Dat is eigenlijk wel wat Rome leert met het vage vuur. En dan zegt Rome, ja, je hebt mensen die zijn wel niet helemaal goddeloos. Maar ook niet helemaal heilig. Die moeten nog naar het vage vuur. Maar wat heeft de Heer Jezus dan voor je gedragen? De helft van je zonde? En bij de 81% en bij de andere 20? Dat is ongeloof. Kijk, het kan wel zijn dat je niet schuilt achter de Heer Jezus. Als je niet schuilt achter de Heer Jezus, dan moet je zelf de toorn van God opvangen. Maar wie schuilt achter de Heer Jezus, die is bevrijd van de toorn. Volkomen. Poosje terug gebruikte ik een keer een voorbeeld om dit aan te duiden. Toen zei iemand achteraf van, nou, ja, dat was eigenlijk nog een mooier voorbeeld. En, nou, ik wil dat allemaal meegeven. Er was een grote brand op een boerderij. En de hele schuur brandde af. En de boer die kwam, ja, toen een brand uitgewoed was, die ging maar kijken, wat is er nu nog over van die, in die hele schuur. Dus de, het, om zo te zeggen, het oordeel van het vuur was er overheen gegaan, alles zwart geblakerd. Stro was weggebrand, de hokken waren afgebrand, de dieren die erin waren afgebrand, en zo zag hij daar ook een kip. Verkoold. Maar toen schopte hij dat beest aan de kant. En toen zaten er ronde kuikens. En die leefden. En de kip had die kuikens opgevangen, onder haar vleugels. En toen de brand over dat beest was heen gegaan, hadden die kuikens daar geborgen gelegen. De kip was verbrand. De kuikens waren vrij. Maar een kuiken dat niet had geschuild onder de vleugels van die kip, was ook verbrand. Maar elk kuiken dat geschuild had onder de vleugels van die kip, was levend. En iedereen die schuilt achter het bloed van Christus, die zal bevrijd zijn van de toorn van God. En niet alleen bevrijd van de toorn van God. Dat is eigenlijk nog te weinig gezegd. Die toorn, die wordt om zo te zeggen totaal omgekeerd. In plaats van toorn, genade. De laatste woorden van de catechismus. Dat u ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven zou verwerven. Gods genade, Gods liefde, Gods ontferming. Gods gerechtigheid. De zuiverheid van het leven, dat al je zonden weg zijn. En het eeuwige leven in plaats van de hel. Wat betekent het als je zegt, ik geloof in Jezus Christus. Is dat nou ook taal naar je hart? In zo'n Jezus geloof ik. In zo'n Jezus. Die geleden heeft. Die zo volkomen geleden heeft. En alles wat ik verdien heeft opgevangen. In zo'n Jezus geloof ik, die zondaren bevrijdt van de toorn en die zondaren brengt in het eeuwige leven. Zegt u zo mee, als u nu zondagmiddag weer de ouderling voorleest. Ik geloof in Jezus Christus. Ja, zo'n heiland, die zichzelf totaal heeft overgegeven om mij totaal te verlossen. Is dat taal naar uw hart? Nu zegt de catechismus, of de hechte geloofsbelijdenis nog meer. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Dat is de tweede gedachte. Geleden onder Pilatus. Nu is er altijd een beetje een vraagstuk. Is het nou die geleden heeft onder Pontius Pilatus? Of is het nou die onder Pontius Pilatus gekruisigd is? En de ene ouderling leest dat wat anders dan de andere. Die komma, die wordt verschillend neergezet. Dat doet ook de ene predikant anders dan de ander. Het kan allebei, er is voor allebei reden. Maar eigenlijk zegt de catechismus, het is nog net iets anders. Eigenlijk zou je daar een paar woorden kunnen invoegen. Die geleden heeft. En dat geleden, dat gaat dan over heel het leven. En dan, veroordeeld onder Pontius Pilatus. En dan is gekruisigd. Dus de Heer Jezus, hij heeft geleden onder Pilatus. Maar daarvan zegt de catechismus, nee, dat is niet alleen onder Pilatus. Hij heeft absoluut niet alleen onder Pilatus geleden. Hij heeft heel zijn leven geleden. Hij is gekruisigd, maar ook niet alleen onder Pilatus. Waarom staat Pilatus erbij? Wel, zegt de catechismus, omdat hij daar veroordeeld is. Daar heeft hij het doodvonnis gekregen. Het is opmerkelijk dat de catechismus hier een naam noemt van een mens. Ik heb het de vorige keer ook al genoemd. Er staan maar twee mensen in de geloofsbelijdenis. Maria en Pilatus. Maria in positieve zin, Pilatus in negatieve zin. Wat zegt allebei wat op een ander vlak. Het zijn niet zomaar toevallige mensen. Een gelovige en een ongelovige. Nee, het zijn een moeder en iemand van de overheid. twee gezagsdragers. Ja, dat past bij wat er staat in de 10 geboden. Eert uw vader en uw moeder. En de vader en moeder zijn, die staan boven je. En de stadhouder staat ook boven je. Dat is een goddelijke instelling. God heeft deze wereld zo geordend dat er altijd mensen boven je staan. En toen Jezus Christus op de wereld kwam, stonden de mensen boven hem. Zijn moeder stond boven hem. Toen hij 12 jaar was en zijn moeder zei, ga mee naar Nazareth. Toen ging de Heer Jezus direct mee. Hij was hun onderdanig. En de overheid stond boven hem. Terwijl hij de koning der koningen is, de vader der eeuwigheid, stond hij onder het gezag van een moeder en stond hij onder het gezag van een stadhouder. Hij heeft geen opstand gepreekt. Geen revolutie. Hij was onderdanig. Wij mogen God danken voor ouders. Als zij ons willen regeren. En het, nou zijn er ook ouders die willen dat in feite niet. Die doen iets totaal anders. Maar over het algemeen willen ouders hun kinderen regeren. Hun kinderen opvoeden. Hun kinderen onderwijzen. Dus kinderen, daar mag je dankbaar voor zijn. Vergeleken met iemand die niet ouders heeft gehad. Geen ouders die voor hem willen zorgen. We mogen ook danken voor een overheid. En dat doen we misschien wel te weinig. Omdat we vooral mopperen op een overheid. De Heer Jezus heeft nooit gemopperd op de overheid. Heeft er wel kritiek op gehad. Op Herodes, op Pilatus, op de keizer. Maar hij heeft nooit gemopperd. En tot opstand opgeroepen. We mogen dankbaar zijn dat er een overheid is. Stel je voor dat er in Nederland geen overheid was. Dan was het echt een puinhoop. Dan was het veel vreselijker. Tegelijk zien we hier. De overheid is onvolmaakt. En soms is een overheid echt slecht. De slechtste beslissing die ooit gemaakt is door iemand van de overheid. Die staat hier. Er is nooit een overheid die een ernstigere beslissing genomen heeft dan deze. De onschuldigste mens die er ooit geweest is, werd ter dood veroordeeld. Dus wat een overheid ook fout doet, ze doen het nooit zo fout als Pilatus het heeft gedaan. Overheden kunnen zondigen, kunnen ernstig tegen God, tegen Gods geboden, tegen Gods kerk ingaan. Daar zwijgt de Bijbel niet over. Ook hier niet. En tegelijk zegt God ook, het is niet voor niets. Jezus moest onder Pontius Pilatus veroordeeld worden. En de kerk moest door overheden verdrukt worden. Die overheden moeten hun straf dragen. De kerk moest daaronder ook geoefend worden. En Christus? Waarom is het nou zo belangrijk dat Pilatus genoemd wordt? Waarom heeft God Pilatus ingeschakeld? Omdat Jezus daarmee officieel ter dood veroordeeld is. Hij is niet gelyncht. Niet door een grote menigte over de rand van de afgrond heen gegooid. Dat hebben ze wel geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Hij is officieel veroordeeld. Een rechterlijke uitspraak. En waarom moest dat? Dat God ons wil leren dat er een rechterlijke uitspraak nodig is. Door een rechterlijke uitspraak is Jezus veroordeeld. Door een rechterlijke uitspraak wordt de zondaar vrijgesproken. Als je in de hemel komt, dan kom je niet in de hemel door een ongelukje. Zoals de Heer Jezus niet had kunnen sterven, doordat hij per ongeluk struikelde en in een ravijn viel. Als je in de hemel komt, dan kom je daar niet. Omdat mensen vinden dat je in de hemel hoort. Omdat zij je in de hemel kunnen brengen. Zoals Jezus niet gestorven is. Doordat mensen hem, wat ik net zei, van de afgrond, van de steilte hebben afgegooid. Als je in de hemel komt, dan is het omdat de rechter zegt. Je bent vrij. Zoals de rechter gezegd heeft. Naar het kruis. Die uitspraak van Pilatus stond vast. Wat ik gezegd heb, heb ik gezegd. En wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En de uitspraak van God staat vast. Als God zegt, je bent vrij. Dan komt de duivel. En die komt klagen. En die zegt, ja maar deze mens verdient het niet. Net als Barabbas, die verdient het toch niet om vrijgesproken te worden? Zo gaat u nou hier een zondaar uit Urk vrijspreken. En u gaat zeggen, je zonde zie ik niet meer, je mag naar de hemel. Nee, zegt de duivel, dat kan toch niet. Moet je kijken wat hij gedaan heeft. Moet je kijken wat hij nog doet. Dat kan toch niet. Maar dan zal God zeggen, wat ik gezegd heb, heb ik gezegd. Mijn uitspraak is geldig. Hij spreekt zondaren vrij. Als de Heer het geeft, hopen we daar nog veel meer bij stil te staan vanuit zondag 20. Vragen altijd 59. Nee, dat is zondag 23. Hij spreekt zondaren vrij. Maar dan mag je dus hier aan denken. Die uitspraak van Pilatus, die stond vast. Wie er ook tegenop kwam. Zodra Jezus naar het kruis moest, moest hij naar het kruis. Als je dan in geloof verbonden mag zijn aan de Heer Jezus. Als je pleiten mag op die belofte. Die God in Christus gegeven heeft. Als je geloven mag pleiten op die belofte. Dat God zondaren zalig maakt. Zoals de tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. Als je zo tot hem komt. Dan zegt God. Ja, verlorene. Je bent gered. Ja, zondaar. Je bent zondeloos. Ik zie niets meer aan zonde in je. Jezus was onschuldig en moest de dood in. En u was schuldig, maar u mag het leven in. En wat er dan ook tegenop komt, als andere mensen zeggen, ja, maar van die geloof ik het niet. Als je hart zegt, ja, maar voor mij kan het niet. Als de duivel tegen God komt zeggen, ja, maar het past niet. Dan zegt God, maar mijn uitspraak geldt. Vrij. Voor eeuwig vrij. Als laatste. Plaatsvervangend lijden aan het kruis. Toen Pilatus de Heer Jezus veroordeelde tot de dood. Wat voor dood was dat? De dood van het kruis. En dat, daar zijn we aan gewend, dat weten we. Pilatus, die bracht hem ter dood met het kruis. En dat was het ook wel het meest logisch. Het was immers een Romein. Maar toch is het ook wel opmerkelijk. We lezen in de Bijbel van een paar volgelingen van de Heer Jezus die gedood zijn. Niet zoveel. De meeste christenen die moesten sterven vanwege het geloof, dat was later. Na de tijd van de Bijbel. Maar van een paar christenen lezen we dat ze gedood zijn. Maar dat was niet door het kruis. Er zijn wel christenen aan het kruis gestorven. Maar in de Bijbel niet. De eerste martelaar was Stefanus. En die is gestorven door steniging. De eerste apostel die moest sterven was Jacobus. Die is gestorven door het zwaard, door onthoofding. Het had ook anders gekund. Maar God wilde dat Jezus door de Romeinse overheid veroordeeld werd. Want de Romeinse overheid die kon veroordelen tot het kruis. En dat was de meest verachtelijke, ook de meest pijnlijke dood. Die is gekruisigd. Dat heeft heel veel te zeggen. Anders stond het ook niet in die geloofsbelijdenis. In de geloofsbelijdenis staat niet dat hij heeft gepreekt. Staat niet dat hij heeft wonderen gedaan. Er staat wel dat hij is gekruisigd. Je zou kunnen zeggen, nou het was toch genoeg om te zeggen hij is gestorven. Nee, dat kruis. Daar is iets mee. Je kunt misschien meebladeren naar Galaten 3. In Galaten 3 heeft Paulus het erover. Galaten 3 vers 10. Zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in boek der wet om dat te doen. Is hier even bij stilstaan. Hadden we net over, hè? De toorn van God, de vloek van God. En wie is er nou vervloekt? Niet de meest heftige criminelen, maar iedereen die niet blijft in alles wat er in de wet staat. Als je maar een beetje zondig tegen de wet, verdien je de vloek van God. En dan staat er, wij zijn allemaal onder de vloek. En daarom kan niemand door de wet gerechtvaardigd worden, zegt vanzelf. Niemand is goed genoeg om zelf de hemel te verdienen. Wij zijn vervloekt. En hoe kan ooit een vervloekte nog wat van zijn leven maken? Dat kan niet. Maar dan, vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Want hij heeft ook de vloek gedragen. Hij heeft niet alleen de pijn gedragen, de duisternis gedragen, maar ook de vloek. Je kunt zeggen, elk aspect heeft hij gedragen. Ook die vloek van de wet. En hoe heeft hij dat gedaan? Vers 13, tweede gedeelte staat, er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Dus wat hier de apostel zegt is, kijk, er staan nou in Leviticus en in Deuteronomium twee teksten over vloek. Ja, wel meer, maar deze twee ook. Er staat vervloekt is die niet blijft in wat in de wet staat. En er staat vervloekt is die aan het hout hangt. Hier staan wij, staan al onze namen. Vervloekt, wie niet blijft in wat geschreven in de vloek van, in het boek van de wet. Maar aan die andere teksten staat de naam van Christus. Vervloekt is degene die aan een hout hangt. En daar was het dan de galg in Israël. Met kruis is ook een hout. Misschien kun je wel zeggen, dat vers heeft God nu laten opnemen, omdat hij zijn zoon aan het kruis zou laten brengen. En van niet één dood staat het er zo. Niet van steniging, niet van onthoofding, zelfs niet van verbranding. Maar van wie aan het hout hangt staat het, die is vervloekt. Kijk eens, zegt Paulus. Kijk eens goed. Kijk eens naar vers 10. Geloof je dat, dat je vervloekt bent? Omdat je moet zeggen, ik heb niet maar tegen één gebod gezondigd, maar ik heb tegen alle geboden gezondigd. Tegen één gebod, dan had ik al niet genoeg gedaan. Maar tegen alle geboden, ik ben volkomen vervloekt. En terecht als God het zou doen, zie je dat. Maar zie ook die andere tekst. Vervloekt is Jezus. Hij vervloekt. Hij verdient dat toch niet? Nee, maar God doet het erom. God zegt, kijk, als Jezus nu de vloek draagt, kun jij ervan bevrijd worden. God zegt, er moet wel iemand vervloekt worden. Die vloek van de wet staat wel overeind. Maar om zo te zeggen, dan gaat die vloek van hier naar daar. Dan treft die vloek Jezus. Nog een keer vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Dat voor ons, dat is dat plaatsvervangende. Hij voor mij. Hij in mijn plaats. Voor ons. Voor wie? Je weet het wel, hè? Voor wie gelooft. Staat in vers 11. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wat is nou geloof? Dat sterven aan jezelf. Dat is niet meer proberen op eigen kracht te leven. Uit eigen goedheid. Zelf wat te bereiken. Zelf wat te zijn voor God. Maar buigen. Niets meer te hebben. In jezelf. Geen goedheid en geen mogelijkheden. Maar ook niet meer te hoeven. Want Jezus heeft het gedaan. Jezus heeft alles volbracht. Dat je dan met heel je verloren bestaan maar één vastigheid overhoudt. Jezus, Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. En dan vindt je hart vertroosting. Dan vindt je hart vastheid. Dan vindt je hart zaligheid in Jezus. O heiland, hebt u geleden, bent u vervloekt. Dan wil ik u daarin niet verachten. U hebt het gedaan voor zondaren. Dan heb ik u daarin nodig. Ik kan niet meer met de grote boog om u heen. Ik moet naar u toe. U hebt zo'n grote liefde. Dat u het zelf gedragen hebt. Ik kan niet net doen alsof het niks is. Ik moet daar gebruik van maken. O Heer, hier ben ik. Hier ben ik met al mijn zonden. Hier ben ik met al mijn hopeloosheid. Hier ben ik met mijn vloekwaardigheid. Wees gij mijn borg. Kijk, wie zo tot Jezus komt, die vindt zo'n genade. Zoals die hen met de vleugels, hoe menigmaal ik op je een willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens bijeen vergadert. En dan zegt hij ook, gij hebt niet gewild. Kijk, dat is erg, hè. Daarom heeft hij tranen in zijn ogen over Jeruzalem. Ze hebben niet gewild, ze gingen maar door. Terwijl ze buiten Jezus verloren zijn. Hij zag ze verloren gaan. Ze wilden niet. Moet hij over u zo treuren? Gij het niet gewild? Of hoort u zijn roepstem? Dat u bijeen willen vergaderen onder zijn vleugels. En dan zegt hij dat je daar ligt. Dan lig je veilig. Dan lig je volkomen veilig. Met lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid. Amen.